Hallo en welkom bij de Cybersecurity Booster podcast. Je wordt zometeen binnen een half uur bijgepraat door top-experts op een onderwerp binnen cybersecurity. Normaal gesproken is de Cybersecurity Booster met beeld, maar nu is hij op vele verzoek ook als podcast beschikbaar. Dus ik wens je het komende half uur heel veel luisterplezier.
Ja, daar zijn we weer na de introductie van de Cybersecurity Booster. Ditmaal zullen jullie het met mij moeten doen, Bernard Nieuwesteeg. Want co-host Lars Kouwenberg is op vakantie. Vandaar dat je hem ook waarschijnlijk wat meer op de computer ziet vreubelen met de chat en de polls die we eruit gaan sturen. Maar desalniettemin denk ik dat het een hele mooie booster gaat worden. Zorgplicht over cybersecurity. Ik ga jullie eerst meenemen naar een case. Wellicht een voor je een welbekende case, namelijk de GGD-case. Wie kent hem nog niet? En wie herinnert hem niet? De GGD was een aantal jaar geleden, even een aantal maanden geleden, in coronatijd getroffen door een datalek. Dus wel een jaar geleden trouwens. En er kwam uit naar voren dat er een illegale handel in privégegevens van miljoenen Nederlanders kon plaatsvinden doordat die uit die coronasystemen van de GGD waren gehaald. We gaan zo wat dieper in op de exacte toedracht van dit lek. Maar ik zal eerst wel eens even willen weten van jullie wie er, wat je denkt dat wie er verantwoordelijk is voor deze dit datalek. Ik ga daarvoor een poll instarten. Welke partij is eigenlijk verantwoordelijk voor dit datalek, waarbij er gegevens konden lekken en waar we natuurlijk ook bij weten dat de GGD behoorlijk de Zwarte Piet toebedeeld kreeg, in de media in ieder geval. Ik zie hier een aantal polls al binnenkomen. GGD staan twee, vier zelfs. Medewerkers van de GGD wordt ook genoemd. We wachten nog even. Softwareleverancier wordt ook genoemd. We wachten nog even tot iedereen de kans heeft om te stemmen. Ja, toch wel GGD als grootste stem. Meerderheid stemt voor GGD. Maar ook de medewerkers van de GGD. Laten we maar even zeggen, de bureau, bestuur van de GGD en de GGD als organisatie. Versus de medewerkers. VWS en softwareleverancier worden ook genoemd. Ik ben wel even benieuwd. Iemand die GGD heeft genoemd, zou die in de chat wellicht willen benoemen waarom die voor de GGD heeft gekozen? Even naar de chat. Nou, als we daar wat binnen zien komen, dan gaan we dat uiteraard benoemen. En mee aan de slag. Dus zien de uitslag is uiteindelijk GGD 10 stemmen. BWS, softwareleveranciers en de medewerkers, die zouden ook een verantwoordelijkheid hebben. Goed, agenda voor vandaag. Zorgplicht op het gebied van cybersecurity. Nou, waarom is het nodig en hoe werkt het nou precies? We gaan eerst kijken naar het probleem. Vervolgens naar de ideale wereld. Hoe zou je het idealiter willen oplossen? En daarna gaan we kijken hoe we voor jou als beleidsadviseur ook handvatten kunnen geven om dit probleem beter op te lossen, dit probleem beter aan te pakken. En dat hopelijk gaat je dat ook nieuwe inzichten geven. Goed, dan nog even in detail van hoe zat dat nou ook alweer met de GGD? Nou, er waren verschillende afnemers, verschillende leveranciers en één afnemer, GGD. Onder andere een stuk software van HP. HP Zone Lite was gebruikt en ook nog een stuk software Corona IT. Nou, wat was nou het probleem destijds? Er was vrije toegang voor alle medewerkers tot eigenlijk een groot deel van de systemen. En daardoor konden sommige kwaadwillende medewerkers die eigenlijk niet goed waren getraind, maar ook alle toegang hadden, die konden eigenlijk die gegevens stelen en ook verhandelen. Nou, zou je natuurlijk denken van het is misschien logisch dat ook de GGD, want het werd ook in de poll werd dat gezegd, dat die natuurlijk de verantwoordelijkheid heeft voor het beschermen van de persoonsgegevens. Maar daarbij is het natuurlijk wel belangrijk om nog even te beseffen dat natuurlijk de GGD altijd zijn software natuurlijk inkoopt bij externe IT-leveranciers, zoals je een keer genoemd. En wat natuurlijk de vraag is van hoe creëer je een systeem waarop de verantwoordelijkheden ideaal verdeeld zijn. De GGD zou misschien minder geëquipeerd kunnen zijn om af te weten van cybersecurity risico's dan de softwareleverancier zelf. Tegelijkertijd stemmen jullie natuurlijk ook voor de GGD, omdat het natuurlijk uiteindelijk de eigenaar is en de gebruiker van dit soort systeem. Dus om nou even af te trappen, welke verantwoordelijkheidsverdeling vind jij nou ideaal? Ik ga even weer een poll de lucht in gooien. Nou, kijk, ik heb ook nog, ondertussen kunnen we nog de poll invullen, maar ik heb ook nog een aantal opmerkingen. Yves zegt, de GGD is eigenaar van systemen en daarmee eindverantwoordelijk. Robert zegt, verantwoordelijk voor verwerking van data. GGD is de uitvoerende organisaties. En Robin zegt, ja, de gegevens konden worden ingezien door medewerkers zonder dat dit nodig was voor de werkzaamheden. Deze toegang had er niet mogen zijn. En de GGD is verantwoordelijk om dit op een goede manier te regelen en ook zijn we daarin verzaakt. Nou, de meerderheid stemt op dit moment voor een gezamenlijke verantwoordelijkheid, waarbij er misschien op het punt van de toegang tot de gegevens van de gebruikers van de GGD-diensten, wij eigenlijk allemaal in die tijd, dat die beter hadden moeten begrenzen. Dat daar, denk ik, voor die verantwoordelijkheid jullie zeggen van nou, daar stond de GGD allereerst aan de lat. Maar de gezamenlijke verantwoordelijkheid is eigenlijk de hoofdverantwoordelijkheid. Of is de hoofdmotie. Goed. Als we het dan hebben over die gezamenlijke verantwoordelijkheid, hè, waarbij een GGD in dit geval, maar het kan eigenlijk elke andere organisatie zijn, een systeem inkoopt waar natuurlijk een cybersecurity component in zit. Dan heb je natuurlijk zaken die de GGD beter kan doen, maar ook zaken die de afnemer beter kan doen. Bijvoorbeeld het scannen op kwetsbaarheden en het up-to-date houden van die systemen. Dat was hier niet het geval. Dat is misschien iets wat meer bij de afnemer ligt. Bij de leverancier, excuus, van de software. Ik haal al deze boosters, leverancier en afnemer een beetje door elkaar, maar volgens mij weet je goed waar ik het over heb. En dan heb je te maken met een aantal factoren, waaronder onder andere machtsongelijkheid tussen een afnemer en een leverancier. En heel vaak heeft een leverancier meer macht om bepaalde voorwaarden te bepalen. Soms wordt bijvoorbeeld elke aansprakelijkheid uitgesloten, daar hebben we het eerder over gehad. En dat betekent dat, dat een afnemer van zo'n leverancier eigenlijk weinig kan bepalen in zo'n contract. En weinig kan zeggen van oké, op deze punt heb jij misschien meer verantwoordelijkheid. En ja, dat heeft ook te maken met marktwerking die het voordeel werkt van leveranciers. Nou, wat is dan de ideale wereld? In de ideale wereld wil je natuurlijk hebben dat een afnemer en een leverancier samen tot een zo veilig mogelijke IT-infrastructuur komen. En idealiter zou je natuurlijk willen dat er een verdeling wordt gemaakt van verantwoordelijkheden. Jullie gaven net al aan, gezamenlijke verantwoordelijkheid is belangrijk. Maar er zijn natuurlijk bepaalde zaken die de GGD beter kan doen. Hè, zoals bijvoorbeeld het trainen van de medewerkers. Dat is iets wat natuurlijk de GGD heel goed kan doen, maar er zijn ook zaken die een leverancier beter kan doen, zoals het zoeken voor kwetsbaarheden in de technische, het zoeken naar kwetsbaarheden in de technische kant van de software. Nou, idealiter zou je een gesprek op gang willen laten komen over wie nou wat moet doen in de uitvoering van zo'n IT-systeem. En zou je ook willen dat misschien ook een kennisuitwisseling op gang komt. Misschien dat wel in dit geval de IT-leverancier van die software-systemen gezien, dat eigenlijk alle systemen toegankelijk waren voor alle medewerkers. Nou, op zo'n moment zou er natuurlijk primair een verantwoordelijkheid kunnen liggen bij de GGD, om dat op te lossen, zoals jullie ook terecht zeiden in meerderheid. Maar ligt er misschien ook nog wel een verantwoordelijkheid bij een leverancier om aan te geven van, hey GGD, jullie hebben alles opengezet voor iedereen. Dat kunnen wij zien. Misschien is dat niet zo verstandig, weten wij uit eigen ervaring. Op dit moment was die informatiedeling er niet, of in ieder geval onvoldoende, en kon dit lek ontstaan. Nou, in de ideale wereld maken partijen dus vooraf afspraken over die verantwoordelijkheidsverdeling. En zijn er ook objectieve criteria om te bepalen wie kan nou tegen de laagste kosten of het makkelijkst eigenlijk vanuit zijn informatiepositie zaken gaan oplossen. De GGD weet natuurlijk veel beter welke eigen medewerkers ze heeft. Veel beter kan ze die medewerkers bijvoorbeeld ook trainen. Dat is misschien niet iets van de leverancier. De leverancier verkoopt misschien dat systeem wel aan veel meer organisaties. Daarvoor zou het misschien ook wel makkelijk zijn als zij in één keer bijvoorbeeld bepaalde updates verschaffen. Wat ze misschien ook wel doen. Maar hebben ze daar echt de verantwoordelijkheid voor? Als ze al de aansprakelijkheid voor als er iets misgaat, uitsluit. Dat was natuurlijk de vraag. Dus het is een verantwoordelijkheid van de afnemer en een verantwoordelijkheid van de leverancier. Nou, wat daarbij van groot belang is, in dit vraagstuk, hè, als we het hebben over afnemers en leveranciers van systemen, dat het hier gaat over een business-to-business situatie, een B2B situatie. En wat we dan natuurlijk niet willen als beleidsmakers en als Nederland, is dat wij precies voor elke situatie gaan voorschrijven hoe die verantwoordelijkheid moet worden verdeeld. Als we bijvoorbeeld zeggen van de leverancier, ja, die mag veel meer verantwoordelijkheid hebben. Nou, dat zal die leverancier dan misschien best willen doen. Maar dat zal dan ook bijvoorbeeld tegen een bepaalde prijs komen. Hè? Dus dan zullen de producten ook duurder worden. Kan in sommige gevallen gerechtvaardigd zijn, maar het kan ook zijn dat een andere organisatie zegt van, nou, dat hebben wij niet nodig. En dat heet nou natuurlijk de contractvrijheid om eigenlijk te bepalen wat je zelf wil afspreken. Dus je wil eigenlijk een oplossing waarbij je enerzijds rekening houdt met de vrijheid om te ondernemen en zaken met elkaar af te spreken. En aan de andere kant dat er wel informatie wordt verschaft over wie moet wat doen. En dat niet alles wordt afgeschoven op de afnemer van de IT-leverancier. Dus hoe bereiken we nou die ideale situatie? Voordat we daar dieper op ingaan, hebben we eerst een paar korte feitjes tussendoor om nog even te ontspannen. Ga ik nu met jullie delen. Als het goed is, zien jullie nu een mooie infobox met een aantal feiten. Althans, dat is nog wel even iets wat ik als wetenschap zeg, is het echt een feit, maar om even wat grappige punten. Dat bijvoorbeeld elke 10 seconden een cyberaanval is. Malware vooral via e-mail komt. En wat ik zelf heel opvallend vond, dat er ook tegenwoordig echt doden vallen door cyberaanvallen in ziekenhuizen. Dus dat het natuurlijk belangrijk is om dan die zorgplicht goed in stand te houden. We nemen nog even een momentje voor het op laten nemen van de desbetreffende feiten. Waarbij feiten natuurlijk altijd, is het precies 94%? Is het 93%? Is het 95%? Ja, dat is nooit helemaal duidelijk. In cybersecurity waar je gebrek aan data hebt. Alt zegt nog trouwens dat in het ziekenhuis de dokter aansprakelijk werd gesteld. Dat is een interessante toevoeging van Alt. Toch goed dat we deze punten nog even hebben gedeeld. Over een paar seconden zijn wij klaar met deze korte intermezzo. Nou, jullie wisten natuurlijk dat. Weer even iets om bij de koffietafel te bespreken. En dan gaan we eens eventjes terug naar het zorgplichtverhaal. Ik heb een voorbeeldoplossing om hier nou mee te dealen, die je denk ik als beleidsmedewerker kan gebruiken. Om eigenlijk beter beleid te maken in een stelsel waarbij je zowel afnemers hebt als leveranciers van IT-producten en diensten. Heel kort over de achtergrond van deze oplossing. Het is ontstaan uit een initiatief dat ik heb opgericht samen met de Haagse Hogeschool Cyberveilig Nederland, vanuit mijn rol als als directeur van het Cybersecurity Center van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Namelijk het Nationaal Cybersecurity Lab. Nu trouwens Nederlands Cybersecurity Lab genoemd, omdat vanuit de overheid, vanuit de NCTV, wat moeite was met het woord nationaal, omdat het dan net zo lekker dat het een nationaal lab was van de overheid. Maar goed, anyway, daar heb je daar wel wat achtergrond in. Nederlands Cybersecurity Lab brengt wetenschappers en bedrijfsleven bij elkaar om over complexe cybersecurity thema's na te denken. En daar is ook op het gebied van die zorgplicht een jaar geleden over nagedacht. En is ook met een oplossing gekomen. Ik zou graag een oplossing willen delen. Misschien een oplossing die nu nog niet meteen geïmplementeerd kan worden voor heel Nederland. Maar waar je wel bijvoorbeeld als je verantwoordelijk bent voor een bepaald stelsel elementen uit kan plukken die behulpzaam zijn. Wat is die oplossing? Ik ga vast even een voorproefje doen, want het is namelijk een flink Scrabble-bord. Ik denk zelfs dat Scrabble-bord nog wat klein is voor deze oplossing, maar dat je wel meteen gewonnen hebt met Scrabble. Het is namelijk een cybersecurity zorgplicht. Standaard. Nou, wat is die standaard nou? Dat zijn eigenlijk een soort richtlijnen, opgesteld door branches en experts en bijvoorbeeld andere partijen zoals overheid, dat kan natuurlijk ook. Daar zitten natuurlijk ook heel veel experts, dus dat overlapt natuurlijk. Waarin eigenlijk bepaalde regels worden opgenomen over preventie, detectie en respons van het cybersecurity gedeelte bij een IT-product of dienst. Dus wie doet detectie, wie doet preventie, wie doet respons en hoe wordt dat verdeeld tussen leverancier en afnemers? In het geval van de GGD zou je kunnen zeggen detectie van kwaadaardige software, dat is de leverancier. Maar preventie, het voorkomen dat bijvoorbeeld iedereen overal bij kan, dat is ook deel van een pakje aan van de GGD. Dat is dus een standaard contract wat in bepaalde sectoren ontwikkeld wordt. Dus kan je voorstellen voor alle contracten in de drinkwatersector, maar even een uitstapje te doen naar de infrastructuur waterstaat, hebben wij een standaard contract voor de cybersecurity element. Belangrijk daarbij is wel dat dat contract state of the art is, dus dat het een dynamisch contract is, want onze opvatting over preventie, detectie en respons veranderen natuurlijk. En vijf jaar is bijvoorbeeld het hele ransomware verhaal bijgekomen. Vijf jaar geleden hadden we het natuurlijk niet over ransomware. Een afwijking van dat standaardcontract is ook mogelijk. En dat houdt ook die contract vrij. Hoe ziet dat dan concreet uit? Ik moet weer eventjes goed naar mijn scherm kijken. Hierboven heb je eigenlijk de partijen die dat contract gaan opstellen. Dus je hebt afnemers, experts, leveranciers. En die zet je in een clubje bijeen. Die zeggen, nou, wat zou nou een mooie standaard zijn voor je zorgplicht? Dus wie doet wat? Even simpel gezegd. Op het gebied van preventie, detectie en respons. Nou, kan je voorstellen dat wie wat doet, hè, qua afnemer en leverancier. Wat het meest logisch is, dat natuurlijk verandert. Dus als er nieuwe dreigingen zijn, dan wordt het hier natuurlijk weer aangepast als die dreiging naar aanvraag. Vervolgens heb je een bepaald contract waar je die standaard, die zorgplicht standaard, in kan zetten. Dus waar die afspraken in vastgelegd zijn. En als beide partijen dat willen, kan je daar natuurlijk van afwijken. En dan kan je natuurlijk zeggen van nou, de GGD moet meer doen, want wij willen eigenlijk minder, of de GGD moet minder doen, want wij willen meer doen. Misschien een hogere prijs. Nou, dus contract tussen leverancier en afnemer. En dat kan dan ervoor zorgen dat die verantwoordelijkheden beter worden verdeeld. En dat niet, en dat is een belangrijk punt, dat niet elke organisatie eigenlijk opnieuw zelf het wiel hoeft uit te vinden. Dus daar ligt ook denk ik een belangrijke taak voor beleidsadviseurs. Want je kan hiermee zorgen dat kennis over wat nou in zo'n zorgplicht moet, dat die ook beter verdeeld wordt onder bijvoorbeeld drinkwaterbedrijven in een stelsel. En dan kun je zorgen dat niet elk drinkwaterbedrijf dat zelf hoeft uit te zoeken. En wel belangrijk is dus om zowel die drinkwaterbedrijven als die IT-leveranciers bij elkaar te brengen. Nou, Afwijking is natuurlijk mogelijk. Hoe ga je ervoor zorgen dat zo'n contract ook daadwerkelijk gaat werken en dat het gebruikt gaat worden? Dat is natuurlijk een belangrijke vraag. Daarvoor hebben we ook een aantal punten bedacht. Allereerst heb je natuurlijk de rechter. Die kan die zorgplichtstandaard toetsen. En ook kan ook kijken van nou, in de praktijk hebben organisaties zich daaraan gehouden. Nou, de overheid, dus beleidsadviseurs, die kunnen het gebruik faciliteren. En dat hoeft natuurlijk niet meteen de standaard te zijn voor alle organisaties. Dat kan juist heel goed in een stelsel worden vormgegeven. Of in een substelsel. Zoals bijvoorbeeld de petrochemische industrie, de drinkwatersector, nou, noem maar op. Of zelfs stelsels daarbinnen. Je kan hier heel laagdrempelig mee beginnen. En dan hebben we nog de belangrijke rol van de verzekeraars. Want die kunnen zo'n zorgplichtstandaard natuurlijk vereisen. En als zij zien van nou, dit is echt wel gewoon een hele slimme verdeling van de verantwoordelijkheden op het gebied van cyber. Want we weten dat een leverancier andere dingen kan dan een afnemer. En een afnemer zit altijd dichter op het vuur, want die neemt die software af, die plaatst het in het bedrijf. Maar zo'n leverancier heeft natuurlijk veel meer kennis over wat die software nou precies inhoudt en die kwetsbaarheden. Nou, als we op basis daarvan het goed gaan verdelen, dan heb je ook minder kans op grote cyberrisico's. Dus het zou zomaar kunnen dat een verzekeraar dat dan ook weer gaat vereisen, omdat je zo een werkend systeem gaat krijgen. Veel uitgelegd. Ik ben wel even van mening of jij denkt dat die zorgplichtstandaard realistisch is en uitvoerbaar. Laat het weten in de chat. Ik zie Ad, die zegt yes, goed plan. Waarom vind je het een goed plan, Ad? Yves zegt ook zeker. Ik ben wel benieuwd ook van waarom jullie denken dat het realistisch en uitvoerbaar is. En ook als je denkt van nou, dit is niet uitvoerbaar. Laat het ook even weten. Want jullie zijn ook de beleidsadviseurs-experts. Dus ik ben ook wel benieuwd hoe jullie het kunnen gaan gebruiken. Ik wacht nog heel even zodat jullie punten kunnen formuleren. Ik zie hier een aantal punten. Ja, volgens mij heeft iedereen hier behoefte aan. Ook leveranciers zelf. Nou, dat is een mooie. Robin zegt, met uitzondering mogelijk zijn moet je goed oppassen dat er niet misbruik wordt gemaakt door grotere spelers op de markt. Zij kunnen dan eigenlijk de echte standaard zetten. Dat is zeker belangrijk. En daardoor is het ook belangrijk om dat dichttimmeren en verplicht maken. Dat gaat wat ver met de contractvrijheid. Want dan ga je wel heel erg morrelen in wat eigenlijk vrijstaande partijen met elkaar kunnen afspreken, Robin. Maar juist doordat je dat een standaard maakt waar partijen zich vooraf aan hebben gecommitteerd in een soort overlegstructuur waar de overheid heel in faciliteert, maakt het ook moeilijker om er vanaf te gaan wijken. Want je moet echt zeggen, ik wil dit niet in het contract. Je moet het er weer uithalen. En je moet dan ook een reden hebben waarom je dat er weer uit zou halen. Ad zegt nog, sturing en steun van de overheid is belangrijk. Zeker. Je hebt hierbij echt een taak van de overheid, een taak van beleidsadviseurs om naar die kennis te gaan laten blijven circuleren. Maar dat betekent ook, Tanja, inderdaad, dat er kennis binnen de overheid moet zitten om ook tegenwicht te bieden. En daarvoor zou ik ook zeggen, maak ook gebruik bijvoorbeeld van wetenschappelijke experts. Die kunnen zeggen van, het is gewoon niet zo, even korter de bocht gezegd, niet zo handig als leveranciers al hun aansprakelijkheid uitsluiten. Want zij kunnen ook beter bepaalde cyberrisico's voorzien en verminderen. Yves zegt, materie is best complex, dus standaarden geeft hou vast. Ik hoop trouwens dat ik Yves goed uitspreek. Ik moet het ook even doen met de gewoon van tekst, zeg maar. Maar een partij kan enkel haar diensten aanbieden als ze voorwaarden X weglaten. Moet de overheid er tegen optreden? Nou, in dit model kunnen partijen alsnog kiezen om die zorgplichtstandaard weg te laten. Maar het voordeel daarvan is, er komt dan wel natuurlijk een gesprek op gang. Want als, als afnemer, als GGD, ga je wel vragen van, nee, die standaard die hebben we nou allemaal met z'n allen afgesproken. Dat was een redelijke standaard waarbij we allebei wat doen. Waarom wil jij nu opeens dat ik alles ga doen en jij niks? En dan moet je, daar krijg je wel dan een gesprek over. Yves zegt, je mag het uitspreken als Yves. Dankjewel. Ik zal het goed uitspreken de volgende keer. Volgens mij flink wat discussie op de chat. Heel interessant. Stuur even een mailtje naar mij als je het rapport van die zorgplichtstandaard wil ontvangen. Dan kan je mij even een mailtje sturen op bernard@cybersecuritybooster.nl. Als het goed is, heb je dat e-mailadres wel van een keer een aanmelding of iets dergelijks. Goed, dan als laatste heb ik al kort toegelicht. Naast zo'n zorgplichtstandaard is het heel belangrijk om een goed werkend verzekeringssysteem te hebben. Want een verzekeraar kan natuurlijk zo'n zorgplichtstandaard verplicht stellen. Dan kunnen partijen natuurlijk nog steeds daarvan af willen wijken. Maar ja, op een gegeven moment kan je dan niet meer je spullen verzekeren. En dat is natuurlijk juist voor MKB bijvoorbeeld erg van belang. Dus door samen te werken ook met verzekeraars kan je ook zorgen dat, dat de zaken de goede richting worden geduwd. Daar zie je ook dat het echt een samenspel is van verschillende actoren. Waarbij de overheid dus ook een belangrijke actor is. Die allemaal bijdrage kunnen leveren aan zo'n standaard. En die kunnen en uiteindelijk, en dat is natuurlijk uiteindelijk het doel. Doordat die verantwoordelijkheden beter worden verdeeld, kunnen preventie, detectie en respons beter worden geregeld. Goed, wat is dan tenslotte de taak van de beleidsadviseur? Allereerst natuurlijk het probleem onderzoeken. En bij die verdeling van de verantwoordelijkheid, dus als jij beleidsadviseur bent en je hebt te maken met dit soort issues, ga dan eens kijken wat er in een contract geregeld. Hoe is de verantwoordelijkheid nu verdeeld? En met logisch nadenken kom je over vaak vrij ver wat een leverancier zou kunnen doen en wat een afnemer kan doen. Dus daar kan je vaak een mooie eerste stap maken. Je kan bijvoorbeeld een oplossing zoals zo'n zorgplichtstandaard aandragen. In een overlegtafel of bij een ander gremium. Of delen daarvan. Dat hoeft natuurlijk niet meteen alles te omslaan. Je kan ook bijvoorbeeld beginnen met wat gaan we doen op het gebied van detectie. Dat je klein begint. Je kan deze inzichten dus ook meenemen in andere dagelijkse werkzaamheden. Waarbij je een probleem hebt met informatie. Waarbij je wel iets vast wil leggen, maar het ook dynamisch wil maken. Je wil natuurlijk dat zo'n standaard wel geüpdate wordt. Als er bijvoorbeeld een nieuwe soort ransomware komt, die weer hele andere verantwoordelijkheidsverdeling met zich meebrengt. Goed, dan tenslotte, waar hebben we het over gehad? We hebben het gehad over de scheve verdeling tussen afnemer en leverancier. Mogelijke oplossing, dat scrabblewoord, zorgplicht. Standaard, sterker nog cybersecurity zorgplichtstandaard, dat is wel een heel groot scrabblewoord. De taak van de beleidsadviseur is eigenlijk die verdeling van verantwoordelijkheden ook mee te nemen in het beleid met betrekking tot een stelsel, met betrekking tot situaties waarin je eigenlijk cybersecurity wil optimaliseren en ook wil kijken van wat kan een leverancier. Goed, rest mij jullie nog te attenderen op de volgende boostersessie, die is op 14 juni. Lars zal daar ook weer bij aanwezig zijn. Daar gaan we het hebben over transparantie over cybersecurity beleid naar externe actoren. Ook een heel interessant onderwerp. Ik wil jullie voor nu hartelijk danken voor jullie komst deze middag naar deze cybersecurity booster. En verder nog een hele fijne dag.